Hebreeën hoofdstuk 4, vanaf vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want wij hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan medelijden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Want iedere hoge priester die uit mensen wordt genomen, wordt voor mensen aangesteld in de dingen die God betreffen, opdat hij zowel gaven als slachtoffers voor de zonde offert. Hij kan toegefelijk zijn jegens de onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. En wegens deze zwakheid moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En iemand neemt niet voor zichzelf de eer, maar wordt door God geroepen, evenals ook Aaron. Zo heeft ook Christus niet zichzelf verheerlijkt om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt: u bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen, en hij is verhoord om zijn godsvrucht, heeft, hoewel hij zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En volmaakt geworden is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden, door God begroet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Deze bespreking duurt tot 11:00.
Omdat het zo lang stil blijft, sta ik maar op. Komt het omdat we een stuk hebben gelezen omdat het over onze zwakheid gaat? Dat we allemaal onder de indruk zijn gekomen hoe zwak wij eigenlijk zijn. Een stukje begint weer met het woord belijdenis. En gisteren hebben we er even over nagedacht. Ja, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, de eerste keer dat we dat lezen, waar we erover hebben nagedacht, was in hoofdstuk 3. Aan het einde van het eerste vers. Nu hebben we het weer. Belijdenis. Dat gaat over iets wat daarvoor was. En dat heeft Paulus, heeft de Heer Jezus neergezet als het woord van God, als degene waardoor God spreekt, als God zelf en als de Zoon van God. En hier als de priester, geen gewone priester, zelfs geen hoge priester, maar een grote hoge priester. En die hele grote hoge priester, die zou zo ver van ons afstaan, waar we soms wel eens aan denken als we aan God denken en we kijken naar de sterren en we denken van wat zijn we toch mieren. Die grote hoge priester, die weet wat er in ons omgaat. Die weet waar wij tegenaan lopen. En die kent ons. En die is evenals ons verzocht geweest. Nou, ik wil zeggen, hij is meer verzocht geweest. Als je de evangelie zo leest, Matthäus, Marcus, Lucas, eigenlijk helemaal aan het begin, voordat de Heer Jezus hier op aarde echt zijn werk gaat doen, wordt hij verzocht door de duivel 40 dagen lang. Ik kan de vraag aan u allemaal stellen, is dat wel eens met u gebeurd? 40 dagen lang in de woestijn, zonder voedsel. Dat dan de duivel naar je toe komt en die zegt van, maak van die stenen maar brood en je kan eten. Ik denk dat ik na 1 week dat al zou doen. De Heer Jezus heeft dat niet gedaan. En hier verder, na die 40 dagen, oh ja, die 40 dagen, het begint daarmee. En waarom is dat eigenlijk? Ja, als je een als je een gasfles hebt, of je hebt iets wat onder druk moet komen te staan, of je hebt een trein, of je hebt een auto, dan wordt dat getest voordat dat op de markt komt. En dat wordt dan getest onder sterkere condities dan het op de markt komt. Als een rem van een auto getest wordt, dan wordt die getest met een kilometer van 300 kilometer per uur, terwijl een auto dat nooit rijdt. Als een gasfles getest wordt die bij 10 bar nog steeds moet kunnen staan, wordt die bij 40 bar getest. En hier, de Heer Jezus, is in die eerste test van die 40 dagen getest boven waar wij getest worden hier op aarde. En daarna heeft hij onder ons gewandeld. Hij heeft gezien waar wij als mensen op aarde allemaal mee geconfronteerd worden. En soms heeft hij gehuild. Ziet u hem huilen? Bij dat graf van zijn vriend. Je vindt heel weinig emoties van de Heer Jezus. Maar dan zie je hem. Dan huilt hij. Dan ziet hij wat de zonde teweeg gebracht heeft in deze wereld. Hij huilt ook over Jeruzalem. En hij had zo graag die kinderen onder zijn vleugels willen hebben. Jeruzalem, Jeruzalem, het zal omgekeerd worden. En wij mogen het weten. Wij hebben daar een grote hoge priester die weliswaar groot is. Die is waar hij hoog is. maar die ons kan begrijpen. Die met ons kan meevoelen. En als wij het niet meer zien zitten, dan mogen we het weten. Hij ziet het wel zitten met ons. Als we ons vertrouwen op hem stellen. We hebben alles gekregen in het heden. En we hebben alles gekregen in het verleden. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven. We hebben alles gekregen in het heden. Hij is onze hoge priester. We hebben de Heilige Geest gekregen die met ons mee kan voelen. En als we niet weten wat we bidden, dan bidt hij in onuitsprekelijke verzuchtingen. En als je het hoofdstuk verder doorgaat, dan is het van ja, wie zal ons scheiden van de liefde van Jezus Christus? Toch niks.
Inderdaad is er enige schroom. En ik denk dat het goed is. We hebben daar vanmorgen in de bidstonde even voor gebeden dat er ook rust zal zijn. En het is fijn als je dan ook met een beetje rust kunt beginnen. En naar wat we net juist hoorden, daar heb ik gedacht aan twee versen uit Exodus 28. Iets over die grote hoge priester. In Exodus 28... vinden we de priesterkleding van de hoge priester. En die spreekt in al zijn onderdelen van in beeld van het werk van de hoge priester. En op twee versen wil ik wijzen die ons een bijzonder aspect daarvan geven. Waarvan ik denk dat ook hier in Hebreeën 4 we daar iets van terugvinden. In de eerste plaats, het gaat me om de twee stenen die op de schouders van de hoge priester komen. Exodus 28, vers 9. Vervolgens moet u twee onyxstenen nemen en daarin de namen van de zonen van Israël graveren. Zes van hun namen op de ene steen en de namen van de zes overigen op de andere steen, in de volgorde van hun geboorte. Als werk van een graveerder van edelstenen, zoals men zegels graveert, moet u de twee stenen graveren met de namen van de zonen van Israël. U moet ze zo maken dat ze gevat zijn in gouden kassen. Dan moet u de twee stenen op de schouderstukken van de efod bevestigen, als gedenkstenen voor de Israëlieten. Aaron moet hun namen, namelijk ter gedachtenis, voor het aangezicht van de Heere op zijn beide schouders dragen. En dan verderop in het hoofdstuk. Daar gaat het om de borsttas waar de 12 namen ook op worden gezet. En dan lezen we in vers 21. En de stenen moeten 12 in getal zijn overeenkomstig de namen van de zonen van Israël, overeenkomend met hun namen. Stenen moeten zegelgraveringen krijgen, ieder met zijn naam. Ze zijn voor de 12 stammen bestemd. Dan krijgen we verder hoe ze bevestigd worden. En dan zeggen we in vers 29, lezen we: zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing en dan op zijn hart dragen, als hij het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heere. En u moet in de borsttas van de beslissing de Urim en de Tumim doen, zodat die op het hart van Aaron zijn, als hij binnenkomt voor het aangezicht van de Heere. Zo zal Aaron de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht van de Heere. Een prachtig beeld van onze grote hoge priester, die met zijn volk bezig is, niet alleen bezig is, maar die zijn volk draagt op zijn schouders. Wat we gelezen hebben, die twee stenen op zijn schouders, waar al de namen van de zonen van Israël staan, naar hun geboorte. Dan gaat het om de afkomst, dan gaat het om de volgorde, dan gaat het om, even toegepast, geestelijke groei. De Heer weet precies van ons hoe wij geestelijk gegroeid zijn. En in elke periode van onze geestelijke groei draagt Hij ons. We weten, de meesten van ons weten, dat we van de Heer Jezus lezen. Hij heeft de wereld geschapen en de wereld die draagt Hij op zijn schouder. De heerschappij is op zijn schouder. Jesaja 9. En als de goede herder het schaap gevonden heeft, lezen we Lucas 15, dan draagt hij het op zijn schouders. En brengt hij het, niet in de kudde, in huis. Hij draagt ons. Hij brengt ons waar hij ons hebben wil. Hij draagt ons door de woestijn van dit leven heen. En dan hebben we gelezen dat er een opsomming van namen is op de borsttas. Op de efod die hij op zijn hart draagt. Niet alleen is hij daar met zijn ondersteunende kracht. Hij is daar met zijn alomvattende liefde. Wij zijn op zijn hart. Omdat hij ons lief heeft. Draagt hij ons en brengt hij ons daar waar hij ons hebben wil. En waar doet hij dat? We hebben dat gelezen, dat doet hij voor het aangezicht van de Heere, Aaron. En dat hebben we gelezen in Hebreeën 4. We hebben een grote hoge priester die niet in de hemelen is gaan zitten, maar die de hemelen is doorgegaan. En hij is Jezus. En ik denk dat in dit verband heel mooi is eraan te denken weer, dat we met iemand te maken hebben die een hoge priester, een grote hoge priester is, die hier op aarde geleefd heeft. Die in onze omstandigheden geweest is. Die onze zwakheden kent. Die onze moeite, onze pijn, onze zorgen kent. Zo vertegenwoordigt hij ons daar bij God. Die ook de Zoon van God is. Die omdat hij hier op aarde geweest is als mens, tegelijkertijd ook God de Zoon was, dat hij nog exact weet hoe hij op aarde was. En daarom helemaal met ons kan meevoelen. Ik vind het een van de machtigste dingen te beseffen, en dat doe ik te weinig, maar dat de Heer Jezus volkomen weet hoe ik mij voel, de omstandigheden kent en daarbij is. En me er doorheen helpt. En het kunnen omstandigheden zijn die zijn oorzaak hebben in mijn eigen zonden. Weet u dat? We kunnen aan zwakheid denken. Dan hebben we het over vermoeidheid, over veel werk, over dingen die ons overvallen, waar we niets aan kunnen doen. En daar gaat het in de eerste plaats om. Maar ik weet ook dat de Heer Jezus, ook als iets door mijn eigen schuld gekomen is, dan moet ik dat belijden, maar dat hij me helpt de gevolgen te dragen. Hij neemt niet altijd gevolgen weg, maar hij helpt ze dragen. En zoveel mensenlevens hebben een verleden waar de gevolgen zich nog steeds van in het leven doen gelden. Die bij perioden loodzwaar kunnen zijn. En dan is hij daar. Hij heeft jouw naam op zijn schouder. Op zijn schouders. En hij heeft jouw naam op zijn hart. Hij heeft je lief. En hij zorgt ervoor dat je thuis komt.
Het gaat ook in dit gedeelte er weer om goed te onderscheiden tussen welke twee dingen er gekozen moet worden. Het gaat om zwakheid. En daarin kan een menselijke hoge priester te hulp komen. Of daarin zou de heer Jezus als de grote hoge priester te hulp kunnen komen. En ik denk dat voor de meesten van ons die wedstrijd al gelopen is. Maar we moeten ons goed realiseren dat voor de eerste lezers van deze brief die wedstrijd nog niet gelopen was. En de schrijver, Paulus, in al zijn eerlijkheid geeft hier de sterke punten van beide kanten weer. En als we in hoofdstuk 5 lezen wat de sterke kanten zijn van zo'n menselijke hoge priester, dan komen we daar misschien iets meer van onder de indruk. Want dat is iemand die, vers 2, tegemoetkomend kan zijn jegens onwetenden, jegens dwalenden, jegens zwakken. Ja, jegens mensen die zonden hebben gedaan. En dat in schril contrast ten opzichte van onze Heer als hoge priester. Waarvan niet wordt gezegd dat hij bijvoorbeeld ten aanzien van die dwalenden meevoelend kan zijn. En zou ook ons de vraag kunnen stellen, wat heb je eigenlijk liever? Als we dichtbij bij de stichters van dit gebouw blijven, die zeiden, nou, wij hebben liever een Maria dan een Heer Jezus. Want Maria staat met haar gevoelens, haar menselijkheid, toch dichter bij mij. Die begrijpt mij eerder. Die kan misschien meer meevoelend zijn dan de Heer Jezus. Maar laten we het nog dichter naar onszelf toe houden. Stel inderdaad dat er problemen zijn. Stel dat er onwetendheid is. Stel dat er dwaling is of onduidelijkheid over dwaling is. Stel dat er zwakheid is. Stel dat er zonde is. Waar zoekt u, waar zoek ik de hulp? Wat is uw eerste hulpbron? Zeg je nou, dan heb ik liever een aardige broeder of zuster die me uit de onwetendheid helpt, die me uit de dwaling helpt. Of zegt hij, dan heb ik liever de Heer Jezus zelf die het doet. Ik verwacht mijn antwoord liever van hem. En ik denk dat, ook als ik naar mezelf kijk, ik heel vaak dan eigenlijk een mens graag ingeschakeld zie. Een van de zwakheden van heel veel gelovigen is vaak dat ze, als het gaat om onwetendheid en dwaling, eigenlijk zelf niet eens weten wat ze geloven. En ze, ja, dat is een moeilijke vraag waar ik erover vraag. Dan moet je Gert de Koning vragen, die weet wat ik daarover geloof. Zelf kan dat zo moeilijk uitleggen, maar hij kan dat goed uitleggen wat ik geloof. Sorry voor het beeld, maar eigenlijk een rol als bijna hoge priester. Eigenlijk zou ik toch moeten zeggen van, het antwoord zou bij mijn Heer vandaan moeten komen. We hebben al een heleboel sterke punten gezien van onze Heer Jezus als de grote hoge priester. Maar ik denk er is één punt, misschien nog extra aan te stippen, waarin hij het ver weg kan winnen, als ik dat woord erbij mag gebruiken, kan winnen van zo'n menselijke hoge priester. En dat is het laatste stukje van hoofdstuk 4, waar staat dat die hulp komt te gelegener tijd. Ook daarin is hij ver weg superieur aan welke menselijke hoge priester, welke menselijke hulpbron een gelovige ook maar in zou kunnen schakelen.
We hebben het, broeders en zusters, over de zoon die de erfgenaam is geworden. En hij is op die weg door het lijden gegaan. En wij zijn zonen van zijn huis. En wij volgen hem na. En wij gaan ook, naar de erfenis langs de weg van het lijden. Wat is dat voor lijden? En hoe zorgt de Heer Jezus dat we veilig naar de overkant komen? We hebben gisteren over nagedacht. Hij heeft alles gegeven wat we nodig hebben. Hij heeft zijn Heilige Geest gegeven. Maar hij heeft ook ons zijn woord gegeven. Dat is hemzelf. Hij is de Alpha en de Omega. Een van de drie titels van de Heer Jezus in Openbaring 22. Hè. Begin van en het einde. Zijn relatie ten opzichte van de schepping. Uit hem en tot hem zijn alle dingen. Zijn titel uit het boek Jesaja die we vinden in Openbaring 22. De eerste en de laatste. De eerste en de laatste betekent, als ik nummer één en nummer laatst ben, dan ben ik de enige. Hij is de enige. Je kunt hem met niemand vergelijken, want hij is de enige. Niemand, wij zitten hier met allemaal vergelijkingen, maar hij is niet te vergelijken. Hè, dat die vraag uit Jesaja, met wie wil je hem vergelijken? Hij is de eerste en de laatste. Maar hij is ook de Alpha en de Omega. Eigenlijk is dat vanuit het Hebreeuws de Alef en de Tav. En de Alef en de Tav, de Alef is een rund. En de Tav in het Oud-Hebreeuws is een kruis. Het offer, het spreken van God tot ons is de Heer Jezus. Hij is het lam. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon, op het kruis, op het altaar. Dat is het spreken van God. En als we met elkaar lezen het woord van God in Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God spreekt over hem. Daarom is dat levend en krachtig. En als wij onderweg zijn in deze woestijn vol verdriet, tranen, ellende. Dan lezen we, dan merk je, je bent ook als gelovige een zondig mens. En je komt onwetendheid tegen. En je dwaalt soms ook. Maar daarvoor heb je het woord van God. En in Hebreeën 5 vers 1 lezen we, opdat hij zowel gaven als slachtoffers voor de zonden zou offeren. Als ik te maken heb met zondige dingen, als ik gezondigd heb, dan heb ik niet in de eerste plaats een hoge priester nodig, dan heb ik hem als de apostel nodig. Dat zwaard. De weten dat hij gestorven is voor mij. Ten opzichte van mijn zonden heeft de Heer Jezus geen medelijden. Daarvoor is hij aan het kruis gestorven. Dan moet ik belijden. Mes erin. En als ik belijd, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. In Johannes 1 vers 9. En als we onwetend zijn of dwalende zijn, dan is het woord van God een lamp voor onze voet, een licht op onze pad die ons onderwijst, waardoor we zijn gedachten mogen leren kennen. Daarvoor ook zo'n conferentie zoals vandaag. Wij gaan met elkaar luisteren aan de voeten van de Heer Jezus. Heer, wat hebt u mij te zeggen? En dan het openen van Gods woord, het verspreid licht. In uw licht zien wij dan ook het licht. Dan zien wij de Heer Jezus zelf. Dus we moeten beseffen, als we lezen over zwakheden, dan gaat dat niet om zonden. Daarom wordt ook gezegd, hij is verzocht in alle dingen met uitzondering van de zonde. Want voor de zonde heb je geen hoge priester nodig in die zin dat hij medelijden met ons moet hebben. Maar daarvoor is hij aan het kruis gestorven. Dat is die grote verzoendag. Maar waar gaat dat dan om als het gaat om zwakheden? Wel in, even ook dit. De grote hoge priester wil ik iets van zeggen. Grote hoge priester. In het Hebreeuws hoge priester, dat is Kohen Gadol. Oftewel de grote priester. En hier komt de grote, grote priester. En eigenlijk wat Gods woord wil zeggen is, onze woorden schieten tekort. Hij als hoge priester is zo groot, 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 over bovenmate, uitermate groot. Onze woorden schieten tekort. Dat is eigenlijk wat Gods woord wil zeggen. Grote hoge priester. Nou, wij zeggen, hoe noemen dat een pleonasme? Dat is eigenlijk overbodig. Het is te groot. Heel groot. Maar in welke zin is hij groot? Hij is groot, extra groot in dit vers, in Hebreeën 4 vers 16... omdat hij medelijden kan hebben met onze zwakheden. Wat zijn dat voor zwakheden? En daar wil ik naartoe. In hoofdstuk 2, vers 18... lezen we wat het probleem is van verzoeking. Wat is eigenlijk het probleem van verzoeking? Als je verzocht wordt, wat is het probleem? Hoofdstuk 2, vers 18 zegt, want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Dat is de kernzaak. Als u en ik, als we verzocht worden, dan kunnen we alleen maar winnen door dat lijden. Ja, als je op dieet bent. En dan kom je beneden en Ko heeft al van die lekkernijen klaargemaakt. Dan kun je die verzoeking alleen maar winnen door te lijden. Ja? Dat is de essentie van verzoeking, het lijden. En wat is zwakheid? Nou, dat is duidelijk. Zwakheid is dat je ziet die lekkernijen van Ko en die overweldigt jou en dat je in plaats van te lijden geef je toe aan die verzoeking. En zo is het ook eigenlijk niet alleen ten aanzien van die lekkernijen, zo is het ten opzichte van de zonde. Ten opzichte van verzoekingen van buitenaf bedoel ik. Verzoeking van binnenuit, daar gaat dat hier niet om. Daar is hij apostel. Maar verzoeking van buitenaf, als de wereld komt tot je, dan kun je alleen maar overwinnen door te lijden. En wat is onze zwakheid? Onze zwakheid is dat wij eigenlijk niet de kracht hebben om door te zetten in dat lijden. Onze zwakheid is dat je op een gegeven moment toegeeft aan die verzoeking van buitenaf. En onze zwakheden kennende hebben we de hoge priester nodig. Dat is omdat de hoge priester, de Heer Jezus, is ook hier op aarde geweest. Hij heeft al die verzoekingen gezien en hij is door het lijden is hij doorgegaan en heeft hij alles overwonnen. En zo kan hij met ons medelijden hebben. Hij heeft geen medelijden hebben als je zondigt. Nee, dat heeft hij. Dat kan hij niet meevoelen. Maar hij kan wel meevoelen dat je als je vertrouwen wil blijven stellen in hem, als je nee wil zeggen tegen de wereld, als je doorzettingvermogen wil hebben in deze wereld, daarvoor ga je lijden. En zijn zwakheid is dat je niet de uithoudingsvermogen, de uitdauer hebt om door te gaan. Je zegt op een gegeven moment, ik geef het op. En daarvoor is hij de hoge priester. Als we dus nadenken over hem als de hoge priester in vers 16. We kunnen naderen tot hem vrijmoedig. Hij weet welk maaksel wij zijn. Hij weet dat mijn conditie, dat ik geneigd ben om toe te geven aan die verzoekingen. En de Heere zorgt als de hoge priester dat ik het vol kan houden om door te gaan. En ook al is dat het lijden, hij geeft mij kracht. Hoe doet hij dat? Al ga ik door een dal van de schaduwen des doods. Ik vrees geen kwaad, zegt David in Psalm 23. Waarom was dat? Hoe heeft hij dat kunnen? Omdat hij een supergelovige was, met een groot geloof, een groot geloofsvertrouwen. Want gij zijt bij mij. Hij voelt de nabijheid van de heiland. En als hij denkt aan de heiland, dat geeft hem kracht om door te zetten. De vreugde die voor ons ligt, de Heer Jezus, geeft ons kracht om door te zetten. En dat is geweldige bemoediging. Dat is ook waarom zien op Jezus het geheim is van de kracht van een gelovige. Op het moment dat je hem uit het oog verliest, zak je als een baksteen, net als een Petrus. Maar zolang je je oog richt op hem, heb je kracht. Want het zien op hem geeft kracht. Zelfs de Heer Jezus, met eerbied gesproken in Hebreeën 12... als hij te midden van het lijden zit met het kruis en de smaad... hoe heeft hij het kruis verdragen en de smaad heeft hij niet geacht? Om de vreugde die voor hem lag. En wat is onze vreugde? Als wij hem zien, dan stralen wij van vreugde.
Ik lees een tekst uit Lucas 5, vers 4, waar de heer Jezus met zijn discipelen op het water is. En dan zegt hij, vaar uit naar de diepte en werpt uw netten uit voor een vangst. De heer die geeft de discipelen een opdracht en tegelijkertijd zegt hij eigenlijk, je zult vangen. Wat ik gezegd heb, dat gebeurt. Hebreeën 4, vers 16. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen, genade vinden, tot hulp op de juiste tijd. Als je nadert, en je mag naderen, je mag vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Daar is onze hoge priester, daar is onze Heer en Heiland. We hebben het net gehoord. Hij kent ons en hij draagt ons op zijn schouder, op zijn borst, op zijn hart. En als je nadert, dan zul je ontvangen. Dat is een garantie, om het zo maar te zeggen. Dat is een uitspraak waar je je hand op mag leggen. Heer, ik kom tot u, ik nader tot u, ik mag vrijmoedig bij u komen. En ik heb uw barmhartigheid nodig. U weet waarom ik kom. En dan ontvang je. Dan ontvang je. Zo is hij. Dan laat je niet staan. Genade vinden. Toen Esther voor de koning moest komen, toen wist ze niet van, zal ik het de leven afbrengen of niet? Maar ze ging. En ze hoopte op genade van de koning, dat hij haar de gouden scepter zou toereiken en zou zeggen van kom maar. En ze kwam tot de troon van de koning. En ze vond genade. Ze kon haar verhaal kwijt bij de koning. Met alle gevolgen. In positieve zin. Zij vond genade. Als je komt tot de troon van de genade, kom tot de Heer Jezus, tot hem die de hoge priester is, dan zul je genade vinden. Dat is een toezegging van hem, waardoor wij zeker misschien nog wel meer vrijmoedigheid mogen hebben om ook te gaan. Doe het. Ervaar het. En tot hulp. Ja, wanneer hulp? Heer, ik heb vandaag hulp nodig. Of ik heb het volgende week nodig. Heer, want dan zit ik voor dat probleem. Dat ik misschien wel een moeilijk examen, of ik heb een andere moeilijkheid waar ik hulp bij nodig heb. Waar ik uw hulp bij nodig heb. Hulp op de juiste tijd. Mijn kleinkinderen hadden een liedje geleerd. En dat ging zo. De Heer Jezus komt nooit te vroeg. Hij komt nooit te laat, zongen ze. Hij komt altijd op tijd. Op tijd. Zo is onze hoge priester. Zo is onze Heer. Zijn hulp komt op de juiste tijd. Misschien niet die tijd die ik denk. Ik denk misschien, het moet eigenlijk toch wel deze week eens een keer gebeuren. Dan zegt hij geduld. Ik geef jou hulp op mijn tijd.
op de juiste tijd. Kom maar tot die troon van mij, die troon van genade. Ik zal mij jouw barmhartigheid bewijzen. Je zult genade vinden als je tot mij komt. Je zult hulp krijgen op de juiste tijd, op de goede tijd. Zo'n priester hebben wij. Zo'n grote hoge priester hebben wij. Zo'n grote Heer en Heiland hebben u en ik. Laten wij het doen. In alle vrijmoedigheid. Hij belooft, hij stelt niet teleur. Absoluut niet.
Ik heb geen moeite met de kroket te nemen, hoor. Dan voel ik geen verzoekingen. Naast wat onze hoge priester voor heeft ten opzichte van een menselijke hoge priester, zo gezegd, hebben we het er gehad over dat hij op de juiste tijd, op de correcte tijd, zijn tijd ingrijpt. Maar daarbij wou ik nog een aspect toevoegen, en dat is dat wij mensen simpelweg de vraag naar onszelf mogen stellen. Wie is er geneigd om bewust, willens, wetens in lijden te stappen? Niemand. Niemand wil lijden. Want het is niet fijn. Het spreekt voor zich. Wat onze God heeft gedaan, en dat kunnen we heel erg van onder indruk komen, is dat ten opzichte van alle andere godsdiensten die afgoden zijn, wij een God hebben die willens en wetens het lijden is ingestapt. Die willens en wetens datgene wat wij verpest hadden, wat wij kapot hadden gemaakt, daarin is ingestapt om dat te gaan oplossen. Om daarom te moeten gaan lijden, om daarin de straf te moeten gaan ondergaan. En als wij zo'n God hebben en we kijken naar ons mensen, ja, wij zijn zo gemakkelijk geneigd om dingen te gaan nuanceren of het weg te wuiven of het komt wel goed. Maar nee, wij hebben een God die naast ons gaat staan. Die ook heeft gezien wat er in deze wereld gebeurt en waar wij ook van lijden. En het prachtige is dan dat woord vrijmoedigheid. Ik vond het heel erg indrukwekkend in mijn voorbereiding toen, dat letterlijk staat daar alleszeggend. Op het moment dat wij dingen gaan, dan mogen wij dus, laten wij dus alleszeggend naderen bij hem. En als wij weten dat wij zo'n God mogen navolgen, die, en dan zingen we dat ze ook in een lied met dat woord nederbuigend goed. Dat is maar een heel arm woord eigenlijk, als je beseft dat God het lijden is ingestapt. Maar die God, die zorgt daarbij zelf voor dat in Filippenzen 1 staat, vers 6. In dit vertrouwen, dat hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus, zolang wij hier op aarde zijn. En ook al zien wij daar nu nog niet de vruchten van, ook al zien wij daar nu nog steeds, zitten we nog misschien steeds in het lijden, of zijn we er juist aan het uit opkrabbelen om ons leven menselijk gesproken op de rit te krijgen. Uiteindelijk hebben we dan ook dat woord dat we gebruiken dat vaak op zondag, op het moment dat de Heer dan aan zijn werk denken, dat hij voor ons kruis is gestorven. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgekomen. Maar wat God bereid heeft voor ons die hem liefhebben.